Graag wil ik nu het woord geven aan onze spreker van vandaag, broeder Ton Steens. Hij heeft zijn overdenking een titel meegegeven en dat is De rivier waarover men niet terugkeert. Ik wens hem Gods zegen toe.
Ja, van de week was er een gesprek op televisie tussen Marian Thieme en een bekende interviewer. En daar kwam dat boek ter sprake van De Canarie in de Mijn. Wat Marian Thieme, de voormalig voorzitter, partijleider van de Partij van de Dieren, geschreven heeft. Onder andere, ze heeft er meer geschreven. Ik vond het bijzonder dat het verhaal vanmorgen weer ter sprake kwam. Soms gaan de dingen niet helemaal als het moet gaan. Openbaring 2 is een heel mooi hoofdstuk, maar gisteravond was ik waarschijnlijk al een beetje slaperig. Maar het is openbaring 22 vers 1 wat de tekst is voor het thema van vanmorgen. Dus neemt u mij niet kwalijk. Dat is niet de schuld van Sonja, dat is mijn schuld, dat ik de verkeerde tekst opgaf. Die tekst in openbaring 22 vers 1 zegt: de engel liet me ook een rivier zien met water dat eeuwig leven geeft. Het water was zo helder als kristal. Het stroomde uit de troon van God en van het Lam dwars door de stad. Ik las een geschiedenis over de geografie. Over het landschap in de Verenigde Staten. En dat is buitengewoon boeiend van zo'n groot continent om de grote verschillen te zien van noord naar zuid, van oost naar west. Wat een geweldige natuur je dan tegenkomt. En dat ging even, wat mijn aandacht trok, het verhaal over een rivier in de staat Idaho. Een van die staten van Amerika. En de naam van die rivier is de Salmon River. Een rivier die loopt van de westkant naar de oostkant, dwars door deze staat. En dwars door een wildernis zonder wegen. Ontoegankelijk gebied, vrij wild gebied nog. En de rivier stroomt door een diep ravijn heen, dat deel uitmaakt van een van de diepste ravijnenreeksen in de Verenigde Staten. En men zegt dat hij nog dieper en groter is dan die van de Grand Canyon. En deze Salmon River, of de rivier zoals die genoemd wordt, de rivier waarover je niet meer terugkeert. Die stroomt zo snel en door zo'n onherbergzaam gebied, dat als je die tocht over de rivier bent begonnen, en er zijn mensen die dat doen, u kent de term extreme sport. Ik zag laatst ook iemand die extreme sport bedreef. En die jongeman op een fiets daalde af door de stad heen met zo'n snelheid, door heuvels, door parken, door bergen, dat ik dacht, nou, die man is niet helemaal goed wijs. Die heeft of drugs gebruikt of weet ik wat. Maar een abnormaal afdaling met zo'n snelheid dat je denkt bij de volgende punt of daar verongelukt hij. En dan breekt bijna bij jezelf het zweet uit als je ziet wat voor gekke dingen mensen met extreme sporten uithalen. Of tegen gevels opklimmen van flatgebouwen omhoog. En dat niet per se om iemand te redden, maar gewoon voor de lol om een sport te bedrijven. Nou, er zijn mensen die namelijk deze rivier uitkiezen, die komen vanuit de hele wereld, om daar op een rubbervlot met een gezelschap op die rivier een tocht te maken en die kunnen niet meer terugkeren. Als je er één keer instapt op het vlot, dan zul je mee moeten en hij stopt maar op enkele plaatsen. Nou, dan dobbel je dagenlang op die stroomversnellingen, je moet het maar willen, met volledig vertrouwen op dat vlot, op die rubberboot en de gids die je dan begeleidt naar het eindpunt. Je bent zo'n dag of 10 onderweg. En het kan dus dat een van de beiden, dat gebeurt wel eens, het begeeft dat of een gids dat daar iets mee gebeurt of met het vlot dat daar iets mee gebeurt. Maar Het schijnt zo sensationeel te zijn dat er altijd een stroom mensen intekent om zo'n tocht mee te maken. Voor veel mensen is die rivier het symbool geworden van het leven. Gisteren is altijd weg, dat ligt achter je. En een deel van de rivier die we al achter ons hebben liggen, morgen is altijd het onbekende, waarvan je niet weet wat er komen gaat. Dat deel van de rivier dat voor ons ligt, achter een bocht, verborgen achter hoog optornende muren van rotsen. En met het vertrouwen op God, die dat vertrouwen nooit heeft beschaamd en die onze gids is. En je weet zich gedragen door het geloof dat het allemaal goed komt. Dan ga je dus met deze grote gids onderweg op de rivier des levens. En gedragen door een geloof dat ons en onze medechristenen je kracht geeft. De moed geeft en het vertrouwen geeft. Het komt allemaal goed. En je bent vervuld met vreugde. En tegelijkertijd met verbazing over de dingen die onderweg gebeuren. En we maken die tocht en we weten dat zelfs al kun je niet meer terugkeren, je zou ook niet terug willen. En we kijken altijd meer vooruit, uitkijken naar de toekomst die God ons heeft bereid. Voor degene die hem liefhebben. Als iemand dat vlot ziet wegglijden van de stijgers bij het beginpunt en de mensen zwaaien, kijken achterom naar vrienden, familie, die ze dan achterlaten, om die reis te beginnen van zo'n 10 dagen, dan worden mensen, lees ik dan, overmand door het besef dat ze hebben afscheid genomen, maar ze kunnen niet meer terugkeren naar het punt waar ze begonnen zijn. Hun enige hoop en de wens ligt om de tocht veilig te volbrengen en de reis gezond en wel af te maken. En diezelfde gedachte die komt bij je op als je weer een nieuwe borreling ziet, een nieuwe baby, een nieuw kindje in je familie, je vriendenkring, zo'n lief klein kind. Baby die nog maar net aan haar of zijn levensreis is begonnen. De ouders zijn blij en gelukkig. En haar en zijn enige hoop, de hoop van de ouders dan, ligt dan ook in het volbrengen van een veilige overtocht op de rivier waarover men niet meer kan terugkeren. De menselijke geest moet altijd maar weer reikhalzen naar de dag van morgen. Naar dat nieuwe, dat andere, misschien betere. En we altijd de vreugde, de verbazing en de opwinding zoeken van een enkele reis door het fascinerende landschap van het leven. Er is een stopplaats aan deze rivier. Gelukkig zijn er stopplaatsen. Als het donker wordt en nacht wordt, dan is het te gevaarlijk om door te varen. Dus dan wordt er op een plek die daarvoor geschikt is, wordt aangemeerd. En een van die plekken ongeveer, in het midden, daar is een plek waar overnacht wordt. En een oude bergbewoner, die komt dan de toeristen, de reizigers opzoeken. Er wordt een kampvuur gemaakt. En dan worden er sterke verhalen verteld van de omgeving waar deze oude bergbewoner in leeft. Een van de verhalen die hij dan vertelt gaat over een berggeit. Een van die verbazingwekkende, behendige dieren tegen rotswanden omhoog kunnen klimmen en ook weer kunnen dalen. Verbazingwekkend wat die beesten kunnen. En die oude man vertelt dan dat hij eens een berggeit uit het rotsgebergte had gadegeslagen toen hij van plan was om de kloof te overbruggen. Een kloof van 17 meter. 17 meter, dat is een behoorlijke breedte. En hij sloeg die berggeit gade, bleef hem observeren. De berggeit die liep achteruit, een flinke afstand. En opeens zette hij een holletje erin en hij rende naar de kloof toe. En hij begon zijn sprong over de kloof van 17 meter. En hij was er bijna. Totdat hij onderweg blijkbaar besefte, als hij zou kunnen denken, die berggeit. Maar onderweg besefte hij, ik haal het niet en ik keerde terug. Nou, de mensen die daar bij het kampvuur zitten, die lachen zich een kriek, u niet. We glimlachen wel een beetje bij zo'n raar verhaal. Maar in het leven proberen wij soms zoiets gelijks te doen, zoals deze berggeit. We vergeten dat het leven een rivier is waarover je niet kunt terugkeren. Als je één keer bent begonnen, dan is het onmogelijk. En soms tracht je toch als mens om terug te keren naar de goede oude tijd. En het verhaal ook daarnet, komt een verhaal van de goede oude tijd. Steenkolen moeten uit onze maatschappij weggebannen worden. Steenkolencentrales worden gesloten, want ze zijn gevaarlijk voor de stikstof en weet ik al niet wat. We zijn heel druk bezig met het milieu. We moeten over op zuiverder en betere verwarming, verbranding, mooie nieuwe auto's. We beginnen allemaal Tesla's te kopen om wat veiliger te rijden voor het milieu. Wij willen soms terug naar die goede oude tijd. Waar we dan denken dat het allemaal beter was. Ja, bij ons in de kamer werd ook de kachel gestookt. Zelfs in twee kamers. De kamer en suite, de voorkamer en de achterkamer. De achterkamer was voor de visites, voor de verjaardagen. De chique kamer was dat, hè. Die moest netjes blijven. En af en toe dan moest ik de kolen halen voor mijn moeder. En dan in de kachel gooien. En dan was ik helemaal zwart. En douches waren er nog niet. Dus liep je een tijdje met zwart in je kraag, in je gezicht. Zoals onze koster in de kerk die op het sabbatmorgen de grote kolenkachels moest vullen met kolen. In het centrum van Den Haag aan de Beestenmarkt. Ik zal het nooit vergeten. En de arme man, de koster, die moest de kit leeggieten. En de kerk was helemaal zwart van de damp en hij zat helemaal onder de kolengruis en wij ook natuurlijk. En dan gingen we weer naar huis toe. Goeie oude tijd, ja. We praten graag over de tijd waar we dan in terug willen keren, omdat we denken dat die beter was. We praten over de terugkeer naar het normale leven, want wanneer er niets meer normaals is in het leven dan verleden en toekomst. En dat verleden kan niet meer tot leven worden geroepen. Ja, ik moet het toegeven, ik kijk ook nog wel eens graag naar oude fotootjes van vroeger. Klein hummeltje met je lievelingshond naast je. Als je daar op een harington staat in Scheveningen op Vlaggetjesdag, wanneer de eerste schepen met haring binnenkwamen. Kijken naar het gezin, allemaal gezellig bij elkaar met Sinterklaas, kerstfeest. Gezellige momenten, we komen niet meer terug. Begint op leeftijd te komen. Jezus dacht hieraan toen hij sprak in Lucas 9. Niemand dacht hieraan toen hij sprak. Toen de discipelen het hadden over het orde op zaken stellen, over terugkeren, om hem te gaan volgen. En dan zegt Jezus, niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. En dat was zo'n directe manier van spreken van Jezus Christus, om de discipelen, zijn volgelingen, wakker te schudden. Als je mij wil volgen, dan ga je een hele bijzondere toekomst tegemoet. Zul je dingen meemaken in je leven die je misschien nooit anders had meegemaakt of zou meemaken. Dat was zo zijn manier van spreken. Dat we niet veilig door het leven kunnen rijden wanneer we alleen maar in ons spiegeltje blijven kijken naar wat achter ons gebeurt. In plaats van voor ons te kijken wat een veilige manier is. Dat is dat bekende verhaal in de Bijbel, in het Oude Testament, wat ik als kind altijd fascinerend vond in de kindersabbatschool, dat verhaal van Lots vrouw. De familie moest wegtrekken, omdat God Sodom en Gomorra ging vernietigen. Maar Lots vrouw was zo verbonden met het verleden, met haar vriendinnen, met haar omgeving. Kon ze niet loslaten. En terwijl ze vluchtte naar veilige oorden, bleef Lots vrouw achterom kijken. Ja, en dan zegt het verhaal, ze veranderde in het meest levenloze, nutteloze ding wat je maar kunt voorstellen. Een zoutpilaar, Genesis 19. Sommigen zouden het misschien willen om terug te keren naar vooroorlogse tijden, maar dat kan niet meer. We kunnen niet terugkeren naar een wereld zonder die digitale techniek. Voor mij niet altijd makkelijk als je wat ouder wordt, al die nieuwe digitale ontwikkelingen. Ik was van de week op de verjaardag van mijn oudste kleindochter die 15 werd. Ja, en dan zie je daar kinderen van 12, 13, 14 jaar zo makkelijk met de nieuwste digitale voorwerpen omgaan. En ze had een klein wit doosje gekregen met daarin twee dopjes. Ik zeg, wat is dit nou voor bijzonder speelgoed wat je hebt? Ik snapte er helemaal niks van. Ze pakt haar telefoon, die legt ze op tafel en ze begint te toetsen met haar vinger van een 15-jarige. Tjoep, tjoep, tjoep. Nou, even goed opletten, opa. Kijk. Tjoep, 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 tjoep. En het apparaatje, dat klikte ze op een plek waarvan ik geen knopje zag zitten. Maar ze drukte daarop, op dat witte doosje, waar de dopjes inmiddels uit waren genomen. En mijn vrouw Sonja kreeg een dopje in de oor en ik kreeg een dopje in mijn oor. En ze zei, nou dat is jullie muziek, heerlijke nieuwe jazzmuziek. Ik zeg, hoe doe je dat nou toch? Die dopjes zonder draadje, die had ze even ingesteld, zomaar uit de verpakking, verjaarsverpakking. En het werkte. Ik begreep er weinig van. Ik dacht, het zal allemaal wel. Ik gebruikte Bluetooth of zoiets en allerlei mooie termen. Ik zie sommige knikken, die hebben het ook door, ik niet. Wij kunnen niet meer terug naar een analoog tijdperk. Je zou het wel willen, misschien soms, maar het kan niet meer. We leven in een tijdperk van transitie, van overgang, van nanotechniek, van microbiologie en nanobiologie. Het is de bedoeling dat in de toekomst kleine voertuigjes door uw lichaam gaan rijden die de medicatie op de juiste plek brengen waar ze thuis horen. Allernieuwste technieken. Dichtbij Genève is een versneller gebouwd. Een adventiste vriend van mij uit de padvinderij die werkt daar. Dat deeltjesversneller, dat heeft miljarden gekost. En daar hebben we allemaal aan bijgedragen in Europa. En toen hebben ze een elementje gevonden waarmee ze bijna hadden ontdekt 3 jaar geleden het ontstaan van het leven. Maar net niet ontdekt. Jammer, hè? Jammer. Het heeft miljarden gekost. En ze gaan nu nog grotere bouwen. En het geld wordt allemaal ontrokken aan de wereld waarin honderden miljoenen mensen honger lijden en sterven van de honger. Miljarden worden daaraan ontrokken. De hobbyisten die proberen het leven te ontdekken, het ontstaan van het leven te ontdekken. In die tijd leven wij. Onze kerk is met de pioniers in Amerika begonnen met een kleine gemeenschap van misschien 100.000 leden. En tegenwoordig spreken we over hoeveel? Ja, broeder Thewe die weet. 20 miljoen, ja. 20 miljoen mensen. Met onze universiteiten, met onze hogescholen, met scholen over de hele wereld. Overal vind je ziekenhuizen, varende klinieken, vliegtuigen die mensen hulp verlenen. En sommigen zouden terug willen naar dat kleine kerkje. Ergens achteraf. Maar het kan niet meer. Er was een hele knappe chirurg in Loma Linda Hospital die een babytje opereerde. De eerste operatie van een babytje, baby V. die een maffianenhartje kreeg. Een apenhartje. Een onrein dier. Het hartje daarvan werd geplanteerd in een reine mens. Er is een heleboel discussie geweest in de instituten van onze kerk en in de kerken. Hoe is het toch mogelijk dat ze daar, wat zijn dat voor adventisten, een onrein hartje in een reine mens. Maar de ouders wilden dat. Die wilden hun kindje behouden. Het heeft nog 21 dagen geloof ik geleefd. En daarna is er een enorme kennis aan techniek in hartoperaties in Le Molinda, maar in allerlei grote ziekenhuizen in de wereld ontstaan. We kunnen niet meer terugkeren naar een wereld waar we rustig kunnen negeren wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt aan hongersnood en ellende. Er zijn honderden miljoenen mensen die niet alleen honger lijden, maar die ook op de vlucht zijn voor de gevaren van natuurrampen. Hongersnood, oorlogen, vervolging, religieus fanatisme, noem maar op. We kunnen niet meer terugkeren naar die oude goede tijd, maar we kunnen wel met de hulp van de levende God onze problemen te lijf gaan en ze proberen op te lossen. God heeft beloofd, ik ben met je. Alle dagen, tot aan de verleiding van de wereld. Ik ondersteun je. En dat heeft hij gedaan. Onze kerk is nog steeds groeiend. En nog steeds zijn er mensen die de keuze maken om Jezus Christus te volgen. Gelukkig maar. Ik heb de laatste jaren bijna alleen maar jonge mensen gedoopt. En dat is een geweldige zaak. Dat je nog steeds jonge mensen tegenkomt die zeggen, maar ik kies voor Christus. Als we het goede voorbeeld geven, leven uit het geloof, dan kun je jonge mensen stimuleren om die keus te maken. We kunnen niet terugkeren naar die goede oude tijd, maar we kunnen wel met het geloof levend al die dagen die we leven waarlijk goed maken. Het leven is een rivier waarover je niet meer kunt terugkeren. Zijn bronnen zijn hoog in de bergen van de herinnering verborgen. En zijn bestemming ligt altijd in een hele verre toekomst, die niemand kent. Bij een verre zee, die we nooit hebben gezien, en waarvan we ook nooit zullen terugkeren als we er één keer zijn beland. De glazen zee, zo wordt hij genoemd. En dan zullen we met elkaar een lied zingen. Ik ben niet zo goed met zingen, maar wat geweldig dat we dan met een ontelbare schare een lied gaan zingen. Dat is het lied van Mozes en het Lam. Wat geweldig dat we encore met elkaar, wat moet dat een koor zijn? Er staat in diezelfde openbaringsbrief dat het een schaar is van mensen, zoveel, niemand kan ze tellen. En die gaan daar met elkaar zingen als ze over die levensrivier zijn afgedaald en aankomen bij die glazen zee. Het lied van Mozes van het Lam. Wat een koor. De kleine beekjes van helder en zuiver water hoog in de bergen. Die herinneren ons aan die onschuldige vreugde van onze kindertijd. In die heerlijke tijd van de kinderjaar. En zo hoort het ook te zijn. Soms is het gênant dat je kunt zeggen van wat een heerlijke jeugd heb ik gehad. Ik hoop dat u dat ook kunt zeggen. Een heerlijke jeugd thuis, bij je ouders, een beschermd milieu, een groot gezin. En een heerlijke jeugd in de kerk. Zo simpel als die was in Den Haag, dicht bij de Boekerstraat, een van de slechtste wijken van Den Haag. En daar is die kerk begonnen, maar wat een heerlijke jeugd om daar op te groeien. Met lieve zusters in de sabbelschool die je de weg wegwijs maakte in de Bijbelverhaal. En je bijbracht hoe goed het is om Jezus Christus te volgen. Daar hoog in de bergen waar de beek speelt met steentjes en met gras en zich niet bewust is van de grote krachten die veel verderop plotseling gaan werken, gaan ingrijpen. Ja, daar ligt de tijd van de kinderjaar. En dan zien we die grote wilde rivier die steeds breder wordt, steeds sterkere stromingen in zich heeft. En dat langzaam het besef komt van de kracht en de problemen die die tocht over die rivier met zich meebrengen. En soms liggen er rustige plekjes langs de rivier waar die oude bergbewoner hebben ontmoet. Ogenblikken van meditatie. Ogenblikken waarop men wenst dat ze ja, bijna eeuwig zouden duren. Omdat je je zo gelukkig en zo blij voelt. Zo tevreden. En dan toch is daar die grote onrust in de mens. Om niet stil te blijven. Op de plek waar je bent. Maar de onrust om verder te gaan. Om avontuurlijke dingen te beleven. Op die rivier en langs die rivier waarvan je niet meer terug kunt keren. Altijd die rusteloosheid en gretigheid om verder te gaan. Die volgende dag weer mee te maken. Het is eigenlijk nooit zo dat je ook maar ergens stilhoudt. Het is een kracht die machtiger is dan welke kracht ook. Die de rivier naar zijn bestemming voert. Een kracht die zegt dat zodra die rivier gaande is, er geen terugkeer meer mogelijk is. Ja, christenen zijn mensen die zich bewust zijn vanuit het geloof dat, ook al hebben we een heleboel interessante en levensvullende momenten meegemaakt en opwendende dingen gezien op de hoger gelegen gedeelte van de rivier, dat we onder Gods leiding nog veel grotere dingen zullen meemaken, die op ons wachten. En wel stroomafwaarts, maar dan moeten we stroomafwaarts. En dan hoor je de stroomversnelling al in de verte. We maken de gespen van onze zwemvesten wat strakker, vaster. En we aanvaarden toch weer de uitdaging van de stroomversnellingen met vreugde en hoop. En dan zien we de bocht van de rivier en de hoge muren naast ons, van het ravijn. En we kunnen net niet vooruitkijken, want de bochten zitten in de weg. En toch zijn we niet bang voor de volgende bocht en het volgende traject. Want onze gids is een betrouwbare gids. En daarom kunnen we dat onbekende met een gevoel van verwachting, blijde verwachting, tegemoet zien. Net als Abraham destijds kijken onze ogen omhoog naar een ver land op weg aan de einde. Zonder de weg te kennen, zonder een kompas bij te hebben. Maar hij wist dat God met hem ging. Want hij had hem het land beloofd. En zei, kom Abraham, je kent het niet, maar ik leid je. Ik breng je erheen. Je hoeft de weg ook niet te kennen, want ik ken de weg. En ik zal je veilig aanbrengen. Ja, en toch zouden we soms even door een kiertje door de gordijnen van de toekomst heen willen kijken. Sorry, en ik zaten van de week even een kopje koffie te drinken ergens in een klein koffieshop in Zeist. En zij bladerde door een bekend damesblad heen. Je mag geen reclame maken. Maar er stond toch weer de verwachtingen, de horoscopische verwachtingen van het jaar 2020. En dan zeg ik altijd, sla die bladzijde, een flauwekul, sla om die bladzijde. En dat deed zij ook, want daar verderop stond een interessanter verhaal. Maar altijd word je dan getriggerd door de verhalen van mensen die menen het te weten. Die een glazen bol hebben. Die daarin kunnen kijken. Wat de toekomst biedt. En de waarzeggers en waarzegsters hebben het druk gehad hoor, de afgelopen tijd. Wat gaat het jaar 2020 brengen? En geef de mensen de kost die ervoor betaald hebben om koffiedikkijkers te bezoeken. een glazen bolle het verhaal te laten vertellen. Een handen te laten lezen, horoscopen te lezen. Wij weten dat er goede verkenners zijn die ons vooruit zijn gegaan, zoals de Bijbel het ons zegt. God leidt ons en beschermt ons door menigte van engelen op de weg naar de toekomst. En daarom mogen we weten dat we veilig gaan. God die zegt, leef uit het geloof. Ik heb je tot hiertoe gebracht en ik zal met je zijn tot aan de volleinding van de wereld. Dat is zijn belofte. En misschien is die tijd morgen al aangebroken. Als je om je heen kijkt, dan slaat de schrik om je hart. Als je in het nieuws weer hoort dat de Trump, de president, een Verenigde Staten opdracht heeft gegeven om de beroemdste generaal van Khomeini om het leven te laten brengen. Ja, dan staat de wereld toch op zijn spannendst te wachten van wat gaat er gebeuren. En dan kan het er heel rauw en ruig uit gaan zien. Als daar een hoop nare dingen vanuit het Midden-Oosten plaats gaan vinden. Dan slaat toch wel een beetje de schrik om je hart van hoe zal de toekomst in het begin van het jaar er weer uit gaan zien. Een van de redenen waarom onze menselijke plannen niet zo belangrijk zijn, en misschien onze angsten, dat is omdat we mogen weten dat God met ons gaat. En dat Hij ons leidt en de wereld leidt. Misschien is de volgende bocht in de rivier wel de laatste bocht, of misschien is het alleen maar het begin van een nog mooier traject. Je weet het niet. We kunnen het niet weten en in het licht van de eeuwigheid, zegt de Bijbel, je maakt je er niet druk om. De musjes op het dak, daar heeft God voor gezorgd. Die geeft die te eten. De leliën des velds zijn schitterend om te zien. Ze zorgen voor schoonheid in onze omgeving. Zoek eerst het koninkrijk van God en alle dingen die je behoeft, nodig hebt, die zal God je geven. We weten het niet, we kennen het niet en in het licht van de eeuwigheid gezien hoeven wij de toekomst ook niet te kennen dan alleen maar dat wat de Bijbel ons erover zegt. Zolang wij maar het vreugde en blijdschap, zegt Paulus aan de Filippenzen, Jezus Christus in ons hart hebben en met hem door het leven gaan, dan zullen wij de echte vrede kennen. Filippenzen 4, het zesde hoofdstuk. Of Filippenzen 4, vers 6. Mogen weten dat we in Gods hand zijn. En dat we de blijdschap van die veiligheid, van door hem geleid te worden, mogen weten. En daarom varen we met elkaar de rivier af, broeders en zusters. En gaan we de volgende bocht in, niet wetend wat we daarna zullen ervaren. En dan zegt het in Filippenzen 3 vers 14, nog andere teksten die er gauw over gaan. Vergetend hetgeen achter mij ligt, mij uitstrekkend naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. En dat is ons verlangen, dat is ons geloof. Vergetend hetgeen achter me ligt, maar uitstrekkend naar hetgeen voor mij ligt. En met zo'n vertrouwen kunnen we rustig die levensrivier afzakken. De rivier waarvan niemand mee kan terugkeren. Zonder over de dag van morgen ons eigenlijk te veel zorgen te maken. Wat we toch vaak doen. Zoveel zorgen dat we er angstig door worden. En dan moeten we zorgen dat we ons realiseren dat we een hele goede gids aan boord hebben. Die ons leidt over de rivier waarvan we niet kunnen terugkeren. En dat we in goed gezelschap zijn met onze medepassagiers. We denken er niet altijd aan, we staan er niet altijd bij stil. Maar de laatste jaren hebben Sonja en ik ons dat gerealiseerd. Hoe goed het is dat je onderweg bent met medepassagiers. dat je broeders en zusters om je heen hebt die voor je bidden. Die met je meeleven. Die aan je denken. Die je mooie kaarten sturen. Met wensgedachten. Mooie mails. Met mooie bijbellezingen. En u hoort, wij bidden voor je. Uit de hele wereld. Neven, nichten die al ver over de wereld zijn uitgezworven en daar werken. Voor ambassades, voor bedrijven. In China, Pakistan, India. Tante Sonja, we bidden voor je. En dat is belangrijk om te weten. Dat je samen onderweg bent met een grote schare medepassagiers. Die vertrouwen hebben in diezelfde God. Hij die ons leidt, alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Mogen we met dat vertrouwen, geliefde gemeente, vasthouden aan het nieuwe jaar wat ons gegeven is. En daarom wens ik u een heel gezegend jaar 2020.